Geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 106, de versen 14 tot en met 17. Psalm 106, de versen 14 tot en met 17.
Wow.
woord en wel in de tweede brief van apostel Petrus, waarvan het tweede hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Petrus 2. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf verbrengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een kokenschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen gebracht heeft, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degenen die goddelooslijk zouden leven. En de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. En zo weet de Heere de godzalige uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Maar allermeest degenen die naar het vlees in oranje begeerlijkheid wandelen en de heerschappijen verachten, die stout zijn zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. En daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijn, er geen lastelijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Maar deze als onredelijke dieren die de natuur volgen, voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in verdorvenheid verdorven worden. En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijn de vlekken en smetten en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn. Hebben de ogen vol overspel en die niet ophouden van zondigen, verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking, die de rechte weg verlaten hebbende, zijn verdwaald en volgen de weg van Biliam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad, want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. En deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind bedreven, terwijlke de donkerheid der duisternis in eeuwigheid bewaard wordt, want zij zeer opgeblazen ijdelheid sprekende verlokken door de begeerlijkheden des vleeses en door ontuchtigheden degenen die waarlijk ontvloden waren van degenen die in dwaling wandelden, belovende hun vrijheid, daar zij zelf het dienstknechten zijn der verdorvenheid, want van wie iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij nadat zij door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde van dezelfde overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het waren hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij die gekend hebbende weder afkeren en van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, uw woord staat vol van de these en van de antithese. En gij wordt daarin verheerlijk, zowel in de these als in de antithese, want een apostel zegt: wij zijn de goede reuk van Christus, zowel in degene die behouden worden als in degene die verloren gaan. Deze wel een reuken des levens ten leven en andere een reuken des doods ten dode. O, dat we dat toch goed mochten verstaan. Dat de roeping komt tot een ieder. Geen onderscheiden roeping. Hetzelfde zaad wordt gezaaid in de akker. En dat zaad valt op steenachtige plaatsen of op de weg of in de wel toebereide aarde. Gij hebt het ook al dus gepredikt door gelijkenissen. Heere, dat we klaar een onderscheiden mochten zien. En wat gij een onderscheid in uw woord aan de dag legt, en we zullen het nooit onder de knie krijgen, want er staat geschreven: van uw volk, ze werden met dagelijks mannen verzadigd. Om mocht gij ons dan verzadigen met het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald, ook deze avond. En dat het zal blijken in ons leven dat de liefde van Christus ons dringt. Want dat is de enige drijfveer die gij aanneemt. Heere, uw woord doet er niet iets toe, maar doet er alles toe. Is alles beslissend. In alle delen van het leven, over alle zaken. Want er ontgaat u niets, alles is in uw woord opgetekend. Hoewel dat in onze dagen door de biblicisten worden ontkend. Door de wederdopers wordt ontkend, want ze vinden geen letterlijk woord naar hun begeerlijkheid te lezen, terwijl er in uw woord is duidelijk gezegd: de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, want het zijn hem een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk verstaan moeten worden. Het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. En dat geldt nou ook voor degene die niet besneden zijn in het hart, maar die uw woord biblicistisch opvatten. Want de ketterij der ketterijen komt allemaal voort uit de schizofrene tweemensleer. Heere, kom, mocht gij nog een ontwaking geven. Ten eerste onder uw volk, onder uw ware volk, opdat de rechte Gods weer zouden worden verdedigd. En dat het mag klinken in 's lands vergaderzalen, niet door politieke partijen, maar door de van God geleerde geroepen knechten. In onze dagen schijnen ze er niet meer te zijn, tenminste niet in het Westen, want daar heerst dood en verderf. Maar gij hebt wereldwijd uw knechten nog, uw vier smeden, die pal staan, niet in zichzelf, maar die Luthers die gij daartoe zet en gij ervoor zet, die gij daartoe gesteld hebt, want al uw knechten zijn gesteld en de ketters die zijn gezet. Want Paulus zegt: er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat oprechten openbaar zouden komen. Want ketterijen noopt de kerk met een hoofdletter tot belijden. O, gij mocht het ons doen verstaan. Maar dat niet alleen, dat het ook in ons leven praktijk mag zijn. Want niet die daar zegt, maar die daar doet, de wil des hemelse vaders, die zal ingaan in het koninkrijk der hemel. Heere, gij mocht ons al zo onderwijzen. Want er is altijd noodzaak toe, omdat we dwalend zijn, ook na ontvangen genade. Hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Wat is dat toch een noodzakelijk gebed, maar ook de verhoring is absoluut noodzakelijk. Opdat wij uw wegen zouden verstaan, opdat wij uw woord zouden verstaan. Dat is herkauwen gelijk terreinen dieren des velds. En dat het ook de vruchten mag voortbrengen voor de landman. En dat is het zaad, gezaaid in een wel toebereide aarde. Als het zaad in de akker niet valt en sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Ach, wat wordt dat toch niet verstaan in onze dagen. Men begint al te kwaken, terwijl er nog geen wortel aanwezig is. En als de verdrukking komt, worden ze terstond geërgerd, als de kerk van vandaag. Heren, omdat we ons er niet boven zouden verheffen, want wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen. Kom ons te hulp op deze avond, door de bediening van uw dierbare geest. Want de geest leidt in alle waarheid, in al de goddelijke waarheid. Kom over en help ons gerenk land en volk. De weduwe en de wezen, de eenzame, heren, zoveel nood, een wereld in nood, maar ach, waar is het gesmeek, waar is het geschreeuw tot de levende God? Gij zijt niet een God der doden, maar der levende, o dat we daarin niet zouden dwalen, want gij zijt geen algemene verzoender. Uw woord leert geen algemene verzoening. Heren, wat heb het toch u bewogen om een volk af te zonderen en zalig te maken, omdat Christus daarvoor zijn bloed hebt gestort. Oh. En dat brengt hem wat teweeg in het leven des geloofs. Niet alleen ziet hoe lief ze elkander hebben, maar wat Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. En dat is een toetssteen, want als onze eigen liefde ons dringt, dan zullen we altijd de scherpe kanten van uw woord bagatelliseren en aanpassen naar de omstandigheid. Heer, bewaar ons voor het duivelse bedrag. Gedenk de broeders wereldwijd, uw kerk wereldwijd met een hoofdletter, want er is maar één kerk, zoals we dat hebben opgelezen uit de apostolische geloofsbelijdenis. Eén algemene katholieke kerk die gij gekocht hebt met uw bloed. Kom over en help ons. Door de bediening van uw lieve geest. Jezus wil eraan. Ja, zoals de apostel dat zegt. Zowel de apostel Petrus als de apostel Paulus. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Die zullen er zijn. God laat het toe. Die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. En God laat het niet toe, omdat hij een auteur der zonden is. Dat is godslastig. Maar hij laat het toe tot beproeving van de gemeente des Heren. En Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 19, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Want de Heren weet dat ook zijn volk geneigd het zal slapen. Als we nou bezien dat de discipelen in de hoogste aanvechting, tijdens de hoogste aanvechting van de borg in Gethsemane, in slaap vielen. Nou, wat zal ons dan geworden? Dus daar is altijd noodzakelijkheid dat de kerk wordt scherp gehouden door ketterijen. We kunnen de ketters niet missen. De ketters zijn ertoe gezet om Gods volk zuiver te doen belijden. En daarin prijst de Heere de gemeente van Efeze vanwege hun getrouwheid, dat zij de kwade niet konden dragen. Staat duidelijk geschreven. En de dominees die bedekken zich achter een geïsoleerde tekst in Gods woord, dat de knechten van God ook de kwade moeten kunnen dragen. Maar als je dat tegen elkaar uitgespeeld en je hanteert de tucht niet, en we komen er straks nog uitgebreid op terug als de Heer het geeft, want dat die er zijn zullen, die ketters, dat is in Gods woord voorzegd. En het staat ook geschreven, want die ketters die brengen ergernis voort. Er staat ook nog geschreven in het evangelie van Matthäus. Wee der wereld vanwege de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen. Doch wee die mens door welke de ergernis komt. En we hebben vanmorgen gesproken over het bestraffen. De onvruchtbare werken der duisternis. Je kan ook zeggen van de schandelijke werken der duisternis. Is absoluut noodzakelijk. Omdat de ketterijen binnen de gemeente Gods, de ketters mogen niet worden getolereerd. Nee. We hebben vanmiddag tijdens het catechisatieuur gesproken over het zaad dat gezaaid wordt. De zaaier is niet in staat om te voorkomen dat het zaad ook op steenachtige plaatsen valt, ook al heeft hij de akker omgeploegd. En als hij de akker omploegt tot de berm van de weg, ja, dan valt er ook zaad op de weg. Dat kan praktisch niet voorkomen worden. En er zijn ook altijd steenachtige plaatsen. En tussen die stenen valt ook het zaad en komt direct op. En door de zonnewarmte worden ook die stenen verwarmd. Dus die plantjes komen eerst op, terwijl dat zaad in de goede aarde gezaaid is, nog niet is opgekomen. Want dat moet daar eens sterven. En dat lijkt heel wat. Je zou zeggen dat is het begin van het geestelijke leven. Maar er staat duidelijk geschreven, als dan de verdrukking komt, worden ze terstond geërgerd, omdat ze geen wortel hebben in zichzelf. Ze zijn niet in Gods woord geworteld. Ze zijn niet, gelijk ook de gelijkenis leert van de wijze en de dwaze bouwer, die wijze had zijn huis op de steenrots gegrond. En die dwaze bouwer, die was veel eerder klaar, die had alles al onder de pannen. Toen was die wijze bouwer nog aan het graven. En toen is de stormvloed gekomen en is dat tegen dat huis van die dwaas aangevallen. Het huis is gevallen en zijn val was groot, want hij was niet op de steenrots gevonden. En dat was ook bij die wijze bouwer. De watervloed is gekomen en is tegen datzelfde huis aangevallen. En het is blijven staan, want het was op de steenrots gevonden. Dat is exact hetzelfde van dat zaad wat op steenachtige plaatsen valt en in de goede aarde. Daar kan je het mee vergelijken. Dat zijn allemaal beelden uit de natuur die de Heer in de gelijkenis openbaart, waarmee hij zijn leer onderstreept. Ja, want in elke gelijkenis komt de leer van Christus aan de orde. Ook door die beeldspraak. Hier noemt de apostel, en dat heeft de Heer Jezus ook gezegd, ziet, ik zend u als schapen te midden der wolven. En dus de Heer Jezus heeft dat niet verzwegen, want die heeft juist ook dat onderstreept. Dat in onze tijd, in het laatste de dagen, met name, zullen zich velen uitgeven, zeg hier is de Christus, zeg daar is de Christus, maar geloof ze niet. Hè, want dat is een Christus en de Belial leer, altijd en overal, altijd en overal. En dat is een trend geworden, het ware geloof kan gepaard gaan, en daar maakt ook die Steef de Bruin zich sterk voor, gepaard gaan met sodomie, met transgender ideologie en noem al die godslastelijke ongerechtigheid maar op. Het kan allemaal gepaard gaan met het geloof. Maar dat geloof is het geloof van de duivel. Nog ineens hoor, want de duivel siddert bij zulke godslastelijke promotie en bij zulke vervalsingen van de ware godsdienst, van de ware leer, hetwelk is de leer van Christus. Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus dat is een toetssteen. Ja, als je daar niet aan kan voldoen, nou dan moet je je ambt neerleggen. Heel eenvoudig. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u. Want je zou zeggen, ja, al die bestraffingen, ik hoor liever een lieflijke prediking. Ja, maar ik heb u al ooit eens gezegd, de mensen die altijd uit zijn op het lieflijke, dat zijn meestal de meest vijandige mensen. Want je moet de toetsteen, zoals Stefanus die hanteerde van het recht gods, dat hij uitbarst in heilige verontwaardiging tegenover het Sanhedrin, ga je nekkigen. Gij onbesneden van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is de kerk van vandaag. En waarom barsten hun harten niet meer? Omdat die Stefanus ontbreken. Heel eenvoudig. Het is zo eenvoudig, een kind kan het verstaan. Maar de Heer zal toch zorgen, al was het maar een stem des roepende in de woestijn. Kijk maar, Johannes de Doper. Hebt hij gesolliciteerd bij de kerk van het Sanhedrin in Jeruzalem? Dat lees je toch nergens. Nee, hij was van God geroepen. Dus hij kon zich daarin niet begeven. En hij moest keren naar de woestijn met een kemelsharige mantel en hij had sprinkhanen en wilde honing. Om wat te doen? Om een weg te bereiden in die woestijn. Een baan voor ons God. Hij was de voorloper uitverkoren om voorloper te zijn van Christus. Hij wordt genoemd de grootste profeet van het Oude Testament. Johannes de Doper. Ja, je zou zeggen, Elia was dat nog groter. Nou, dan moet je Gods woord maar lezen. Wat de Heer Jezus daar zelf over zegt. Maar hij voegt er achteraan, de minst in Gods koninkrijk is meerder dan hij. Want de Heer wil geen kwalificatie. Hij wil geen partijvorming. Wat wil dat zeggen? En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Daar bedoelt Petrus, dan verwijst hij naar het Oude Testament. Geweest. Onder het volk der Joden. Geweest. Kijk maar naar de profeet Hanania. En gelijk ook onder u, gemeente, christelijke gemeente, valse leraars zijn zullen. Die zullen er altijd zijn, zegt Petrus. En onder de toelating des Heren, want daar geeft Paulus in 1 Korinthe 11, wijst hij het doel daarvan aan, opdat de kerk met een hoofdletter zou beleiden, daartegen getuigen. En niet alleen een persoonlijke geloofsbelijdenis afleggen. Als er sprake is van ketterijen, want wat zijn ketterijen? Nou, heel eenvoudig. Dat zijn alle leringen die in strijd zijn met de leer van Christus. Die je kan plaatsen in het kader van de overtredingen van de leer van Christus. En die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus die is zonder hoop, zonder God in deze wereld. Hoe vroom het ook wordt ingekleed, hoe menslievend het ook wordt ingekleed, en dat is in onze dagen een trend, want de mens wordt ver boven God verheven, de beslissende, autonome mens, dat is de leer van J. Belder, PKN, sodomiet, J. Belder, ja, noem maar sodomiet, want ze strijden er niet tegen. En wie zwijgt, stemt toe, en ze moeten ook die leer van de PKN ondertekenen. Denk er goed om hoor, en dat is in elke kerk. Elke kerk heeft de sodomie celibatair verklaard en dan kom je er bij God niet doorheen. Dat is een bewijs dat je ook zonder genade bent, want genade kan er nooit mee overeenstemmen. Never! Als hij een pistool op de borst hebt, never, never, never. Nee. Het zijn wordt in Gods woord al zodanig veroordeeld met het oordeel der verdoemenis. Want als wij het kwade aanwenden om het goede te bereiken, dan zegt Paulus, door de inspiratie des geestes, dan is je verdoemenis rechtvaardig. En dat geschiet, dat is de SGP-politiek, dat is de intentie van het RD, dat is de intentie van de Revo-priesterschaar, om het kwade goed te heten en het goede kwaad. Maar de Heer houdt altijd nog zijn getuigen, al waren het er maar één of twee. Er staat geschreven Gods woord, openbaringen. En in Daniel kregen gezicht te zien, wat zijn toch deze dingen, heren? Dat zijn de twee, die olijftakken, dat zijn de twee getuigen die staan voor het aangezicht des Heren. Dat houdt de Heer altijd in stand. En je hebt je eigen daarbij te voegen. De voetstappen der schapen, der ware schapen. Ja, u zegt, hoe kom ik daar nou tot die kennis? Ja, dan moet je wederom geboren worden. Dan moet je bekeerd worden. Heel eenvoudig. Dan moet je komen tot de kennis van Christus. En of dat nu een klein geloof is of een groot geloof, dat maakt geen wezenlijk verschil. Want als het gaat over de kennis van Christus, dan gaat het altijd door het ware geloof. Of dat nu klein is of groot. Was dan op, dat is wel noodzakelijk, want er blijven er ook velen in de kindergeboorte steken. Maar de toetssteen is een waar geloof. Als je naar de sterrenhemel kijkt, ik heb het al eerder gezegd, als de lucht helder is en je kan een beetje turen in die kosmos, dan zie je echt, dan kom je echt te zien dat er miljarden sterren, maar de meeste zijn splinterklein. De ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. En zo is het ook in de koninkrijk. God wil dat onderscheid. Ook armen en rijken heeft hij geschapen, opdat de rijken de armen zouden gedenken en opdat de armen daarvoor de verschuldigde dankbaarheid eer ten eerste aan de Heer. Want dank God in alles. Dat is de wil van de Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar dat bestraffen, dus daar is altijd reden voor. Want die reden geeft de apostel Petrus hier aan en Paulus ook in 1 Korinthe 11. Ze zullen er zijn. Ik zend u te midden als schapen te midden der wolven. Dus dat zal zo zijn. Dat verandert ook nooit zolang de wereld bestaat. Valse profeten geweest in het Oude Testament, die zich opwerpen profeet te zijn en het niet zijn. En ook in het Nieuwe Testament in de gemeente des Heren zullen ze openbaar komen. Die verderfelijke ketterijen, ze beginnen altijd bedektelijk. Bedektelijk, heel integer klinkt dat. Maar als je een beetje van de Heren geleerd bent, kom je daarvan niet onder de indruk. Nee. Ook al gaat het, al scherpen ze met de vlag der liefde. Ja, alles moet, zeg kort ook, alles moet wel geschieden door de liefde hoor. Heb je daar een soort temperatuur mee te vorderen? Dat is net met dat homo zijn. Ja, als je maar niet de praktijk bedrijft. Alsof God de gedachten niet oordeelt, het hart niet oordeelt. Die schetsen een godbeeld. Dat gaat niet verder als de buitenkant van de mens. Dat is afgoderij. Dat is niet het ware geloof. Dat is niet Gods woord. Nee, want Gods woord leert heel andere dingen. En ze kunnen dan wel verklaren dat iemand celibatair is. Dat komt allemaal bij Rome vandaan. Celibatair. Celibaat, daar komt er ook vandaan. Mensen houden er toch overal. Heel de wereld weet er niet van. Alleen binnen het Reformatorium hebben ze die code verzonnen om hun handen te kunnen wassen in onschuld. Straks sta je voor God. Er is in onze dagen geen waar godsbeeld binnen die kerken meer te vinden. Anders zou je dat het hart niet hebben om dat te leren. En nog wel door synode besluiten vast te leggen. Nou, men, straks zal je bloed bevriezen als je voor God staat. Want, ik heb vanmorgen al gezegd, er wordt niet meer gepreekt in het kader van het naderende gericht. Mensen worden niet meer voor Gods rechterstoel geplaatst. Als je nou die getrouwe oudvaders leest, die daarin getrouw waren. Nou mensen, ik zei je dit vertellen, ik hoefde vroeger maar een paragraaf van de Groet te lezen. En ik sloeg hem al wat dicht, dat dat weer verloren was. Want die man die sloeg me werkelijk alles uit handen. Niet om op die man te roemen, want hij heeft in sommige dingen gedwaald. Maar hè, er is geen licht zo groot of er is wel een schaduwzijde, behalve van Christus. Behalve van Christus. Dus we worden ook in dit hoofdstuk weer geheel geworpen op de Christus der Schriften. Hij is in alles getrouw geweest. Mozes was getrouw in heel zijn huis. En toch had hij op de rots geslagen. Hij mocht Israël niet in. Hij mocht het beloofde land niet in. Omdat hij één keer ongehoorzaam was. Maar Christus is in alles getrouw geweest. De broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Wie dan roemt, roemen in de Heere, want hij is alle eer waardig. Hij heeft de zonde des volks gedragen in een zeven eeuwige vergetelheid. Maar niet de zonde van profane ketters hoor. Moet je echt niet denken. Nou. Niet de zonde van varkens die zich wentelen in het slijk. Zoals die Christoffer openlijk publiek de foto's zijn in het TD geplaatst. En daar zie je dan zo'n SGP-zog, zeug, varken zich wentelen in het slijk. En denk je nou echt dat Gods ware volk daar intrapt? Dat kan niet met genade bestaan, dat kan ik je zo vertellen. Nou, en die entertainment, die kerkelijke entertainment, hè, dat is nou overal de drijfveer. Dat is de gangmaker. Gaat het maar na. Anders komt de jeugd niet bijeen onder een toespraak. Dat wordt allemaal aangepast. Ja, het is ongelooflijk. Nou, in het Oude Testament was er nog een Pinaas. We hebben het opgezongen. Toen die hoererij, die van God vervloekte hoererij. Toen die Moabitische dochters werden binnengehaald. En hij ging de tent in en hij doorstak ze beiden. En toen keerde de toren Gods af. Dat ging er heel bloedig aan toe. Maar dat wil gewoon dit zeggen. Als de tucht niet wordt gehanteerd, dan wordt een hele gemeente door Gods toren verteerd. Als dat niet waar is, dan kun je de Bijbel wel verbranden. Dan bestaat God niet, dan is zijn woord een leugenboek. Maar dat is het niet. De duivel siddert. Hij belijdt dat God de enige ware God is. En hij siddert. Dus dat geloof is er al niet. Ze kunnen nog ineens wedijveren met het geloof van de duivel. Want een gewetenloos mens zit het niet. Ze hebben er geweten. Die ketters waar het hier over gaat, hebben hun geweten als met een brandijzer toegeschroeid. En dan gaat het hier over enkele ketters. Nou, wat valt er vandaag niet onder de noemen van ketterijen? Moet mij maar eens vertellen. Ook als de preek voorwerpelijk nog klopt. En ze slaan de toepassing over, ze stappen met 7 mijlslazen over de diepe val in Adam heen. Want dat doet die Jebel, dat doet dat gewoon ook. Het wordt met geen naam genoemd. Hij zegt niet, ja dat is nou een gevolg van de zondeval. En er moet tegen gewaarschuwd worden en de daders moeten bestraft worden. De donoren moeten onder de tucht. Nou, daar rept hij met geen woord over. Hij promoot het en straks sta je voor God. Jij belder, met je uitgestreken gezicht. Ja, ik moet het maar zo zeggen. Je kan het ook zien aan hun gelaatsuitdrukking. Weet je, als je die van de staai hoort praten, dan moet hij zo nadenkend praten. Hij moet alles bij elkaar verzinnen. Want die mensen spreken niet die Chris Kaai, die ik vanochtend genoemd. Die spreekt uit zijn hart. Ja, horizontaal. Het is een liberaal, het is een los zang. Maar als zulke nog tot bekering zouden komen, dan zouden ze dezelfde vrijmoedigheid hebben, want dat is altijd zo. Als er een uit de wereld wordt getrokken en in het koninkrijk van Christus geplaatst, dan krijgt hij een vrijmoedige stem. Hij was in de wereld brutaal, maar dan wordt hij geestelijk ook brutaal, om het zomaar eens te zeggen. En dan wel echt godvrezend brutaal. Ja. Die brutaliteit, die geheiligde brutaliteit, nou, dat wordt allemaal gemist in onze dagen, want dat zien ze als iets wat hun niet bekoren kan. Die afsnijdende prediking, kijk maar naar de fariseeën, hun harten bersten van de woede, ze bersten van de vijandschap. En op zijn best gesproken is het de vijandschap van die rijke jongeling, dat is allemaal van dezelfde geest. Nou, die ging bedroefd heen van de vijandschap, pure vijandschap. Maar als je nou in de kerkelijke wandelgang je oor te luisteren legt, dan zijn er helemaal niet meer valse leraars, dan zijn er helemaal niet meer die de verderfelijke ketterijen bedekt invoeren. En daarom willen die dominees er ook niet mee geconfronteerd worden. Maakt ook niet uit hoor, want dat getuigenis wat Gods heilige, wat de Heilige Geest Gods getuigen laat doen, dat is niet in de eerste plaats om effect te sorteren. Want dat bepaalt de Heer, daar is de Heer ook soeverein in. Paulus zegt, wij zijn een goede reuk van Christus, zowel ten aanzien van degene die behouden worden, als ten aanzien van degene die verloren gaan. God is daarin soeverein. Jacob heb ik lief gehad, Ezel gehad. Dat wordt ook compleet verlogend. En als het dan over Ezel gaat, ja, die moet je ergens zoeken, ver buiten de kerk. Ergens in de goddeloze bioscopen of weet ik waar. Maar daar zitten de kerken vol van. Het wordt alles gereformatoriseerd. Er geen dominee kan het onderscheppen. Dus dat betekent dat ze alle geestelijk licht van hem afgenomen is. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Kijk maar naar de Galaten, het Nieuwe Testament. Er kwamen valse leraars binnen die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. Het viel niet op in de eerste plaats, maar keurig gekleed. We hadden zo'n strik en zo'n bef en prachtig allemaal. Kwamen met een hoge hoede binnen. Ja, en die Galaten, ja, net bekeerd, door middel van de prediking van Paulus, die kwamen er zo van onder de indruk. Ja, zeggen die leraars, er moet wel iets wat gewicht nog bij. En wat is dat dan? Een sneetje. De besnijdenis. Anders kun je niet zalig worden. Dat leerden ze letterlijk. Dat leerden ze letterlijk. En ze tonen een mooi gelaat naar het vlees. Die mensen komen altijd keurig voor de dag, integer voor de dag, een glimmend gelaat, een lachend gezicht. Ik heb ze wel bij hopen meegemaakt. Maar als je daarvan onder de indruk komt en het kan je imponeren, want die verderfketterijen zijn meestal de meest vriendelijke mensen. En als je daar niet op je hoede bent, ja, dan word je net als die gelaten betoverd. Dan kom je weer in de dienstbaarheid terecht. Dit doen en dat nalaten. En dan is er weer een stormvloed nodig om je van die klip van de dienstbaarheid af te stormen. Nou, Gods volk weet er wel enigszins van. Niet degene die in de wereld hebben geleefd. Ik geloof niet dat die kort in de wereld heeft geleefd, want het komt niet openbaar. Het komt helemaal niet openbaar. Want dan zou hij zijn eigen niet zo hebben laten betoveren om dominee te worden in zo'n afgescheiden kerk. Nou, dat weet ik wel heel zeker wat ik nou zeg hoor. Hij heeft zelf stappen ondernomen. Dus in feite is het een oud gereformeerde Arminiaan. Kun je wel stellen, want hij leert de rechtvaardiging van de gelovigen. Ontzettend! Hoe durf je? Dat leert Gods woord nergens. Want dan is het geen wonder meer. Dan is het geen wonder meer. Nee, het is wel door het geloof. Maar God rechtvaardigt nog steeds de goddelozen. En dat verandert nooit. En dan bedoel ik niet de inleving van goddeloosheid. Dat zal er ook zijn. Maar een goddeloze die werkelijk goddeloos is. Wat is een goddeloos mens? Een godloos mens. Een mens zonder God. Die de straf hebt aanvaard. Ten dagen als gij van heet zult gij de dood sterven. Want als de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan werkt de Heilige Geest in het stuk der ellende en naartoe naar die vrijwillige strafaanvaarding. En dat geschiedt niet door de wet, want de wet leert geen vrijwilligheid. Nou, van de wet moet alles. Gij zult dit en gij zult dat op straffen des drievoudige doods. En als je volkomen gehoorzaam bent, dan hebt de wet ook een belofte van het eeuwige leven. Ja, doe dat en gij zult leven. Maar er is geen mens die eraan voldoet. En daarom heeft God de Vader zijn lieve Zoon naar deze wereld gezonden om die heilige wet Niet die gevallen wet, want die kan het recht Gods niet schenden. God blijft God. Maar om de rechten Gods te verheerlijken. En daartoe moest die mens worden. Daartoe moest hij de menselijke natuur aannemen. Want de mens die gezondigd had, moest ook voor die zonde betalen. Dat was de heilige eis des vaders. Wie is er die er met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Toen heb de zoon zich vrijwillig beschikbaar gesteld. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En dan nog geschiet dit wat Petrus hier ons verkondigt. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Dus denk nou niet, nou ja, in onze gemeente zijn ze niet. Of in ons kerkverband, laat ik het maar breder zeggen. Nou, dan maak je een dodelijke vergissing, want er staan alleen maar bedriegers op de huidige preekstoel. Ja, de Heer heeft me eruit gehaald. Dat is geen beslissing van mijn zijde geweest, want ik ben wezensvreemd aan een beslissingsreligie. Dat de autonome mens, die neemt zijn beslissingen en dan mag God zijn stempel er even op zetten. Dat leert die J-Belder. Dan ben je een kloon. Want een valse leraar is een kloon. En wat is een kloon? Dat is een acteur. Acteurs zijn allemaal klons. Vandaag spelen ze deze rol en morgen spelen ze weer een andere rol. Vandaag spelen ze de rol als soldaat, morgen spelen ze de rol van dokter of van treinconducteur, treinmachinist. Dus dan ben je een kloon. Kijk, als dat zo bij name genoemd wordt, begint zich men al te ergeren. Dan beginnen die harten al te koken van vijandschap en nog een paar woorden erbij van ontdekking en het barst helemaal uit elkaar. Ja, nou, ik ben er al jaren mee geconfronteerd, maar ik kom er niet meer van onder de indruk, want Gods woord moet onversneden gepreekt worden. En dat door de liefde van Christus gedreven. Maar ik heb u vaak gezegd, als hier sprake van is, zoals ook Luther zegt, dat al die mensen die met die vlag der liefde schermen, hun bedoeling is dat wij de waarheid dan aanpassen naar hun begeerlijkheid. Hij zegt, weet je wat er eerder zal geschieden? Dat hemel en aarde uit hun voegen raken. Hij zegt, daar pas ik me nooit bij aan. Nee! Nou, die geest is ook helemaal weg. En dan zitten ze reformatie te gedenken. En als hij dat van Luther noemt, dan zouden ze je dood willen schieten van de haat. Dus er wordt helemaal geen reformatie gedacht. Helemaal niks, nergens niet. Nergens niet, nee. Want hier wordt Gods volk voorgezet, moet ik zeggen. Ja, tussengezet ook. Want ze zullen er zijn, zegt Petrus. Ze zullen er zijn. Daar kan je op rekenen. Die verderfelijke ketterijen bedekt ook zullen invoeren. Ook de Heere die hen gekocht heeft, dat wordt zo gezegd, omdat ze zich zo uit hebben gegeven als ware knechten van God. Verloochende en een haastig verderver over zichzelf brengende. Nou, dat staat helemaal gelijk aan wat de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 11. Dat er ook ketterijen onder uw lieden moet wezen. Het moet er zijn. Want, dat lees je ook in de loop der kerkgeschiedenis, de grootste ketterijen hebben de zuiverste belijdenissen gecreëerd. Ja? Niet door die ketterijen, maar vanwege die ketterijen. Ja, er was in de vroeg-christelijke kerk, er was al gauw sprake van Arius, Pelagius. Nou, dat zijn fundamentele ketters geweest. Ketters van alverzoening. En Pelagius leerde dat de mens als een blanco blad ter wereld komt. Nou, als hij nou de huidige prediking en het doen en laten, de synodebesluiten en de valse handreikingen legt naast dat blanco blad van Pelagius, weet je wat dat betekent? Dan wordt het kwade goed gesproken en het goede kwaad. Dat is dat blanke blad van het is allemaal Pelagianisme. Daar heb Van der Groen ernstig tegen gewaarschuwd. Maar het is ook allemaal Arianisme. Dat is alverzoening. Kijk, Arminianen leren algemene verzoening. Ja, nog geen eens. In die zin, beperkte algemene verzoening. Maar algemene verzoening is onderscheiden van alverzoening. Net zoals Karel Barth leert ook alverzoening. Dat was ook een zuivere Ariaan. Een ras-echte, moet ik zeggen. Want er bestaan natuurlijk geen zuivere Arianen. Het is allemaal zo onzuiver als de duivel. Maar hij volgde Arius ten voeten uit. En die Karel Barth, die wordt vaak opgevoerd in de rij van de reformatoren. Zo scheel is het in onze dagen. Hij wordt opgevoerd alsof hij daarmee in overeenstemming is. Nou, Het is gewoon verschrikkelijk. Net zoals die C.S. Lewis. Die wordt binnen de refokringen verslonden. En het was een ketter van formaat. Een ketter van formaat. Ja, hij loog om het bestaan van de hel. Nou, ik ga die rij weer niet opnoemen. Je moet het maar onderzoeken. Ik heb hem helemaal geëxposed op de website. En je kan het allemaal onderzoeken. Net zoals de ketterijen van Billy Graham. Dat is gewoon, Billy Graham was ook een Ariaan. Hij was niet alleen een Arminiaan, hij was een Ariaan. Hij leerde al verzoening. Uiteindelijk worden alle mensen zalig. Want zelfs degenen die nooit van Christus gehoord hebben, die schaden die er ook nog bij. Nou mensen, net dat Ankapon, dat is precies allemaal precies hetzelfde. Ankapon zeg je, ken hem, als een moslim ken je ook in Christus geloven. En dat wordt allemaal voor waar versleten. En in het TD gepubliceerd alsof dat waar is. En ze geloven het allemaal, ook alle referendumers geloven dat, want dan kun je geen tegengetuigenis. En wie zwijgt stemt toe. Dat is ook een toetssteen die je mag hanteren, hoor. Denk er goed om. En velen zullen hun verderfenissen navolgen. Dus Petrus waarschuwt voor het effect, want die hebben altijd effect, die valse leraars, omdat de mens in de leugen is gevallen. En hij gaarne de leugen gelooft. Dat zie je nou ook met die hele COVID-hoax, die COVID-vaccinatie. Ja, die vaccinatie is geen hoax, dat is real. En de effecten zijn enorm desastreus. Nou, dat is allemaal mens zijn eigen schuld. Want kijk, als je zo goed gelovig bent en je omhelst de ene leugen naar de andere, ja, dan zul je daar ook de gevolgen van moeten dragen. Dat leert Gods woord ook. En velen, niet weinigen, velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. Dat is de ware christelijke leer, dat is de leer van Christus. Dat wordt ook de weg der waarheid genoemd. En Christus zegt het nog nader, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zal gelasterd worden. Dus dat moet duidelijk zijn, dat moet ons duidelijk voor ogen gesteld worden. Als Christus recht gepreekt wordt, Christus niet gekruisigd, en die prediking wordt verworpen, dan zegt de Heere daarover, en tot Paulus gaan er haast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Van mij. He, dus als Christus wordt gepreekt en die prediking wordt niet aangenomen, Christus recht wordt gepreekt, want Christus wordt op vele manieren gepreekt, dat haalt Paulus ook aan door die valse apostelen, en dan maken de huidige predikanten ervan dat Paulus daar zijn goedkeuring onder zet. Omdat hij zegt, daarin verblijd ik mij. Nee, hij verblijdt zich niet in die valse apostelen. Dat is godslastering. Hij verblijdt zich daarin dat die valse apostelen met hem wedijveren. Maar hij zegt, dat moet tot mijn zaligheid gedijen. Daar verblijft hij zich over. Dat de Heere die kruisen drukwegen op zijn weg plaatst. Van die valse apostelen. Dacht je dat Paulus nou werkelijk verblijd was vanwege die valse Christuspredikking? Nou, dan ga je toch Gods woord wel, ja, verkrachten zou ik zeggen. En dat wordt gedaan in onze dagen. Ze doen net alsof ze die tekst die Jacobus zegt van we moeten de kwade kunnen verdragen. Dat zegt hij in een zeker kader. Want de Heer Jezus prijst de gemeente van Efeziërs, die leraar van de gemeente van Efeziërs, dat hij de kwade niet kon dragen, niet kon verdragen, maar onder de tucht zetten. Daarin wordt hij door Christus geprezen. Dus ja, al ga je nou de ene tekst uitspelen tegen de andere tekst, dat is altijd het werk van valse profeten. Dat is altijd het werk van valse leraars. Want die zoeken punten te scoren, die zoeken een naam te maken, net als die J. Belder. Als je nou op internet kijkt, staat hij helemaal tentoongesteld als een kloon. Je kunt honderden foto's van hem bekijken. Dat gebeurt niet met Gods ware knecht, maar dat kan je zelf vertellen. En dat er natuurlijk nou een hetze is. Dat ook die zelfs ware knechten van God die al overleden zijn. En er wordt gewoon een etalagekast van gemaakt op YouTube. Ja? En daar zouden ze nooit hun toestemming aan hebben gegeven. Hou je er rekening mee? Ook met die bloemlezingen van de oudvaders, daar zouden ze nooit hun toestemming aan hebben gegeven. Want dat zijn altijd uit de context gerukte citaten. Dat is allemaal uit de context gerukt. Daar zouden ze nooit een toestemming voor gegeven hebben. Dus dat is ook een vervalsing. Dan doen ze net of dat ze dan zeg maar het goede doorgeven. Nee mensen, dat zo wil de Heer het niet hebben. Dat is allemaal afgoderij. En dan op zulke goddeloze kanalen, dat moet je wel onderzoeken. Want we hangen allemaal in hetzelfde oordeel. Je hoeft niet in een riool te kruipen om te weten of die stinkt. Maar je moet wel je eigen wapenen tegen de geesten die nu werkzaam zijn. Wat heeft er plaatsgevonden? Een hele geestesverandering. Dat gaat vooraf aan de aanvaarding of aan de invoering van de teken van het beest. Gaat er een hele geestesverandering vooraf. En dat gaat er ook mee gepaard. Mensen die gaan totaal unhuman denken, spreken, doen. En je kent er geen woord, ze zullen ook nooit veranderen. Die mensen komen nooit meer tot bekering. Je hebt er eigenlijk in de derde trap van de verwerping gewerkt, omdat ze constant de duivel in de kaart spelen. We zullen er eerst maar weer eens van gaan zingen, gemeente. En wel van de 106e psalm en daarvan de verse 18 en 19. Zij tergde twistend Gods gena bij het wonderwater Meriba, verbitterde de knecht des Heren. Hij sprak in onbedachtzaamheid, dies moest hij het vruchtbaar land ontberen, de ganse volken toegezeid. En het 19e vers, 18 en 19, psalm 106. Thank you. Heb je nou ook echt overdacht wat u gezongen hebt, gemeente? Zij spaarde volken tot Gods hoon, die hij bevolen had te doden. Wat betekent dat geestelijk? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. En dat wordt nou allemaal vermengd. Het kind der belofte en de zoon der dienstbaarheid. En wat levert dat op? Die vervloekte tweemensleer. Wat was de zoon der dienstbaarheid? Ismaël. Wat was de zoon der belofte? Isaac. En die twee worden nou met elkaar vermengd en dat noemen ze de tweemens. En dan kunnen ze Ismaël altijd de schuld geven in geval van zondebedrijf. En ze beroepen zich geheel voor een geestelijke staat op Isaac. Dat is de letterlijke invulling daarvan. Want de zoon der dienstbaren, daar is Ismaël een type van. En het kind der vrije, daar is Isaac het type van. En dat gaat door tot in alle geslachten, tot in het laatste geslacht. Als we dat nou onder ogen zien, hoe vreselijk wordt dan de leer van Christus niet gelasterd? Want dan is het offer van Christus niet genoegzaam om een ziel te verlossen van die heerschappij van die zoon der dienstbaarheid. Want met die twee mensen laat je die dienstbare zoon op de preekstoel, in de kerkraadsbanken, belijdenis doen van het geloof, worden gedoopt, mogend avondmaal. En het is nou nog verder zelfs, sodomieten mogen doen. Maar wat Paulus hier zegt, dan zeg je, hoe kan dat toch dat de Heer dat laat gaan? Nee, hij laat het niet gaan. Hij laat het toe, onder de toelating. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn in Christus, dus dat betekent oprecht gemaakt in Christus, openbaar mogen worden onder u, doordat ze dan een tegengeluid laten horen. En dat moet zijn door het geloof. Ik heb vanmorgen al gezegd, die bestraffing moet geschieden door het geloof. Als dat een automatisme wordt en je zet alle namen in één e-mailregel, dan is dat niet meer door het geloof, want dan draag je niet meer daar de lasten van. Eén knop, ja, dat is makkelijk. Maar zo werkt het in het Gods Koninkrijk niet. Nee. Als je een open brief samenstelt en je publiceert hem ergens, dat is een totaal andere zaak als zo'n e-mailregel invullen met tientallen dominees. Dat kan je toch verstaan? Dat kan je toch verstaan? Want ook die dominees onder elkaar, die kijken elkaar zuur aan. Denk er goed om, want de een komt niet overeen met de ander. En dat haten ze, dat ze dan in dezelfde lijst staan. Dus dat is geen kleine zaak. Ik vind dat verachtering in de genade, als dat een kind van God betreft, dan blijkt er toch dat je dan niet op je hoede bent voor de strikken van de duivel. Want dat is gewoon de strik van de duivel. Dacht je dat dat zo werkt in Gods Koninkrijk? Eén knop en iedereen weet het? No. Die moeten allemaal persoonlijk worden aangeschreven. Kijk, bij een prediking komt dat, die prediking, tot een ieder, tot de hoorders. En als die preken gepubliceerd worden, kan dat verder worden beluisterd door anderen. Maar als je iets gaat versturen, moet je goed luisteren. Paulus heeft zijn brieven ook geschreven op dat die gemeente waar hij werkzaam was, op dat die gelezen zou worden in al die gemeentes. En dat lees je ook. De brieven van Christus aan de gemeente van Klein-Azië, die Johannes op Patmos moest optekenen, daar moest een boek van gemaakt worden en dat moest door al die gemeentes in al die gemeentes gelezen worden. Maar goed verstaan, als het gaat over de bestrijding van ketters, dan moet je die persoonlijk aanschrijven. Die e-mail, ik heb daar natuurlijk ook al de misleidingen zelf van ondervonden, ten aanzien van de verheerlijking van de leer van Christus, ten opzichte van de verderfelijke leer die bedekt wordt in, is er zomaar sprake van misunderstanding. E-mails, dat zijn vaak oorzaken van misunderstanding. Dat hoeft niet. Maar omdat je te maken hebt met een leger van biblicisten die alles verkeerd verstaan, die ook je woorden uitleggen tot hun eigen verderf, verkeerd uitleggen tot hun eigen, daar klaagt ook de apostel over. En dat zal altijd zo zijn, want bijvoorbeeld de preken van Whitfield, die zijn op schrift gesteld. En toen die ze las, herkende die zichzelf daar niet in, omdat ze valselijk waren vertaald. En dat is ook met Thomas Shepard gebeurd. Hij zegt, dat zijn mijn preken helemaal niet. Ik weet nog goed, toen ik die boeken van Wiebe Wezer indiende bij Gebroeders Koster in Banneveld. En toen wouden ze er allemaal passages uitstrapen. Ik zeg, nou, dan geven ze me terug. En later hebben ze het toch gedaan. Maar ze ergerden zich aan die zwart-wit uitspraken die je in dat boek kunt vinden. Ten aanzien van het geestelijke leven. Ja. Ja, ik kan er nog meer van zeggen, maar never mind. Laat maar zitten, want alles wordt toch openbaar op de laatste dag. Maar dit is een gegeven, dat als je eigen daarover verbaast, alsof de duivel regeert, ja, zo lijkt het, maar zo is het niet. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Ze moeten wel onder de tucht gesteld worden. Want Paulus wil hier niet zeggen, je moet die ketterijen de vrije loop geven. Nou, nou. Want dan zouden die twee sleutelen van het hemelrijk voor niks zijn gegeven. En dan zou je dan in de museumkast kunnen leggen. En kijk, ja, dat is ooit geschonken, maar ze hoeven niet gebruikt te worden. Dat is de kerk van vandaag. Nee, hoewel de ketterijen onder u moeten zijn, ze zullen er zijn, zegt apostel Petrus. Dat betekent natuurlijk niet dat die ketters niet onder censuur gezet moeten worden. Jawel, zeker. Paulus heeft ze de gemeente van Galaten uitgejaagd. Dat kun je lezen als hij de Galaters scherpelijk bestraft. Gij het zinnige Galaters, wie heeft u betoverd? Door de waarheid ongehoorzaam te zijn. Zijt gij in de geest begonnen en voleindigt gij nu in het vlees? En dan moet hij als het ware weer van begin af beginnen. Dat is ook de klacht van de Heer Jezus ten aanzien van de discipel. Als het met die maas zit, de knaap. Gij ongelovige slacht, hoe lang zal ik jullie er nog verdragen? Want ze konden hem niet uitwerpen. En dat was allemaal ongeloof. Ja, wie is daartoe bekwaam? Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Daar heb je heel een leven lang voor nodig. Want je krijgt het nooit klein. Want de Heer haalt nooit het wonder eruit. Het zal toch altijd, hoewel het door het geloof geschiet, het wonder zal erin verheerlijk blijven worden. Dat geloof is wel zo'n algemene term geworden in onze dagen, want of het nou EO is, ik heb wel meer gezegd, zat hier op een soort bijbelkring en daar werd even voorgesteld dat de wil van God om in Christus te geloven, dus dat is makkelijk, zegt de leider, was een vrouw, ik zeg, u mag er geen eens zitten. Maar buiten dat leert Gods woord niet wat u nou leert. Want ze wou vlug doorgaan, ik zeg, nee, hier zet ik even een punt of een uitroepteken. Want God leert duidelijk in zijn woord dat hij niet alle mensen lief heeft. En dan haalde ik het hoge priesterlijk gebed van de Heer Jezus aan. Ik bid niet voor de wereld, zegt hij. Ik zeg, als je dat niet onderstreept, wat doe je dan hier? Je hebt toch dezelfde Bijbel? En ook dat er staat geschreven, Jacob heb ik lief gehad en Ezo gehaat. Zeg, nou, wat blijft er dan over van uw doe dat religie? Nou, dat is even makkelijk. Hè? Dus dat geloof, die term geloof, dat is een algemene trend geworden. En vooral onder die religies die totaal in strijd zijn met de leer van Christus. Geloof, geloof, geloof. Ja. Nou, het gaat wel door het geloof, maar dan moet er wel het ware geloof zijn. En daarin blinkt altijd het wonder uit. Nog een keer, hoewel het geschiet door het geloof, want die man, die vader van die maanzieke knaap, roept uit. Dan zegt de Heere ook, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Dan zegt die man, Heere, ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp. Dus hij kwam maar met een miserig, het was wel waar geloof, miserig geloof. En toen gebeurde het wonder. Toen gebeurde het wonder. Want de Heere doet altijd veel grotere zaken als het geloof van ons kan bevatten. Versta je nou wat ik zeg? Want kijk, als het natuurlijk een logica wordt, dan zit je echt op schoot bij Pelagius. Dan zit je echt, ik zeg het nog een keer, op stoot bij Pelagius. Want bij Pelagius en Arius, dat waren allemaal logische redeneringen. Bij Darwin, de evolutietheoreticus, zijn het allemaal logische redeneringen. Het is natuurlijk de grootste onzin die er bestaat. Want als de mens uit een aap was voorgekomen, het is bespottelijk natuurlijk, dan wordt ten eerste heel de schepping van de mens gelogend. En met een oerknal zou alles tot stand gekomen zijn. Maar waarom? Als je naar de dierentuin gaat, dan zie je geen mensen in die apenkooien. Waarom gebeurt dat nou nog niet dan? Is die ontwikkeling stilgezet? Wie heeft die knop omgedraaid dan? Het is allemaal zo belachelijk als wat. En be aware, want in de Amerikaanse scholen is evolutietheorie verplicht, een verplicht vak. En ook op de christelijke scholen, ik weet nog goed dat die T.E. de Jong er een keer op aansprak. Die was voorzitter van die reeverscholen. En ik zeg, weet je wel wat er in de boeken staat, in de leerboeken van de studenten. En toen liet ik het ervoor en hij rolde bijna van zijn stoel. Hij zegt, dat had je moeten weten. Je bent toch voorzitter? Wat ben je voorzitter voor? Om een beetje taartjes op te zitten vreten, hè, met die vergaderingen? Ja, zo moet ik het maar zeggen. Toen heeft die man daar wel werk van gemaakt, want zo rechtzinnig was die dan nog wel. Maar zelfs op de public school, hier sommige public schools, en daar gaan ze nog voor met het Onze Vader. Ik heb ervan gestaan. En die principal die sprak erop aan. Hij zegt, alles wat wij krijgen toegediend van abortus en van al dat antisemitisme. En hij noemde een hele rij met die zondige dingen op die dat schoolbestuur wilde invoeren. Hij zegt, dat gaat hier allemaal de tres in. Gaat hier allemaal de prullenbak in. Daar zijn nog wel, je ziet het nou in Alberta, die Danielle Smit, dat is dan wel een onbesproken conservatief mens die met al die onzin wil afrekenen. Want heel die WEF, dat is natuurlijk de reinste onzin die je maar kan bedenken. Daar kan je zien dat die nazi-geest waarover ik het vanmorgen ook heb gehad, puur levend is. Het wordt allemaal in andere jasjes gedaan. Maar die Klaus Schwab, die is nog erger als Hitler. Wist je dat? Als je de zaken tenminste goed onder ogen schouw neemt. Maar de Heere laat het toe, opdat degenen, nou je zou haast zeggen, opdat degenen, want waar zijn nou die ware kinderen gods allemaal, die daartegen opstaan en die openbaar komen. Die zaal blijft leeg, om het zomaar eens te zeggen. En je verwacht dat heel de zaal vol zal stromen, er is een ketterij ingevoerd. En er wordt een datum afgesproken, zo en zo laat komen de kinderen gods bijeen. En dan mag iedereen zijn tegengetuigenis laten klinken en dat wordt opgetekend en is boekwerk uitgegeven. Ten overstaan van al die ketterijen. Maar de zaal blijft leeg, de klok heeft 8 uur geslagen, niemand komt opdagen. Dat is de situatie in onze dagen hoor. Er komt God niet aan tekort, want hij houdt zijn getuigen. Hij laat het nog prediken. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, dus dat is wedergeboren zijn, van God geleerd zijn, dat betekent dat oprecht zijn. Beproefd zijn betekent het ook. Oprecht zijn, die hebben ondervonden, of laat ik het anders zeggen, wat Paulus zegt van de strikken van de Satan, zijn werkingen zijn mij niet onbekend, zijn verleidingen. De diepte des Satans is mij niet onbekend. Vandaag in de dag, want de duivel die komt niet af op een dominee die niet aan de wet gestorven is, want die hebt hij toch al. Die zal alle dingen aanpassen naar zijn wil. Hoe vroom het ook klinkt. Die is tevreden met de schouderklopjes. Met jongen, je hebt goed je best gedaan, net zoals J. Belder zegt, als de bedankies achterwege blijven van degene die een donor ontvangt. Hij zegt, dan haken vele mensen af. En dat zijn artikelen worden zoveel door duizenden opgelezen. Nou, mensen, dan ga je echt geloven dat de Heer haastig weder zal komen. Want dat is ook voorzegd. De duivel die gaat zo tekeer op dat zelfs de uitverkorenen dreigen verleid worden. Dat zal niet gebeuren. Want daar is Christus borg voor geworden. Maar hij zal wel die dagen verkorten. We leven in de schrikkelijkste dagen, of ik moet zeggen in de schrikkelijkste tijden die ooit geweest zijn. Ja, want dat geldt maar voor één tijd waartegen Christus dat zegt, dat de dagen zullen verkort worden. Dat geldt niet voor een tijd die in het verleden is geschied, maar voor de dagen waarin we leven. En dat zijn de dagen waar het 666-proces in ontwikkeling is. En al zo ver gevorderd is, dat zelfs de artikelen in het NW worden geplaatst, zou het een onderuitje schip, het teken van het beest zijn. Nou, als er zulke vragen gesteld worden, dan is de duivel aan het woord. Want hij stelt het eerst suggestief. Bedektelijk betekent dat, bedektelijk. Hij zegt niet resoluut, dat is het. Nee, zou het zo zijn? Is het ook wat God gezegd heeft? Zo komt de duivel altijd, zo kwam hij tot Eva. Ze zegt, ja, zou het wel zo zijn? Kijk, dan wordt al de twijfel gezaaid. Is het ook dat God gezegd heeft? Hij zegt, geloof je het nog werkelijk? Hij zegt, als je die vrucht eet, dan zou je zijn als God. Kennen het goed en het kwaad. Nou, ze geven, dat lijkt me wel wat. En zo zijn we erin getrapt. En denk je nou, wij allen zijn in de leugen gevallen dat wij zomaar de waarheid onder ogen zien. Wat staan die te verdedigen? Daar is een strijd van leven of dood dagelijks nodig. Dat gaat door die strijd. En als je met één knop de knop indrukt, dan weet je niks van die strijd. Helemaal niks. Dan maak je er maar een spelletje van. Dan doe je het Koninkrijk Gods zo'n afbreuk. Ik kan het in woorden niet zeggen. Nee, het geloof ageert altijd genuanceerd. Denk er goed om ons dat zelfs je vijanden ervan onder de indruk komen. Ze zullen het niet herkennen. Maar aangezien dat God alle gewetens mee hebt, komen ook je vijanden, of hun gewetens moeten toegeschroeid zijn als met een brandijzer. Maar als er nog enig geweten is, dan komen ze ervan onder de indruk. Net als die Jehovah getuigen. Die mensen hadden nog enig geweten. En de hele zaal luisterde mee. Dat heeft de Heer geregeld, om het zo maar eens te zeggen. Daar was ik niet op uit. Dat was niet mijn bedoeling. Maar de Heer gaf zo'n getuigenis. Ja, nou daar heb je het, staat hier geschreven. Opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Nou, Peter is verloochende die oprechtheid in de zaal van Caiaphas. En de Heer hoefde hem eraan te kijken. En hij wist precies hoe laat het was. En hij ging naar buiten om bitterlijk te wenen. Want hij had daar een getuigenis af kunnen leggen in die zaal van Caiaphas. Dat al die soldiers en die fariseeën van schrik in dat vuur zouden gevallen zijn. Denk er goed om, want niemand kan tegen de waarheid op. Dat moet je altijd voor ogen houden. Zoals Benjamin Fulford heeft gezegd, the truth can never be assassinated. Dat is absoluut de waarheid. Ook al geldt dat in horizontale zin. Ja, ook. Maar de goddelijke waarheid. Ja, daar kan niemand tegenop. Kan niemand tegenop. Een leugenaar loopt zich tegen God te pletter. En dat geldt ook voor die Belder, voor die Steef, de Bruin, voor die trio SGP'ers. Ze zullen zich tegen God te pletter lopen. Dat is doodlopen. Want daar solliciteren ze elke dag naar. En ik ben ervan overtuigd dat die mensen al in die minimaal in de tweede trap van de verwerping verkeren. Daar heeft de Heer Manasse nog uitgerukt. Maar dat doet de Heer zelden. Hoewel al Gods volk naar de inleving Manasse kent, doet de Heer dat in werkelijkheid maar zelden. Dat zo één, hij liet zijn kinderen door het vuur gaan. En de Heer die ging door met zijn oordelen uit te storten, ook onder het bewind van die godzalige koning Josia. Dat heeft Manasse, heeft dat niet gratis hoeven doen. Nee, hoewel die tot bekering is gekomen, dat is nou de eeuwige barmhartigheid Gods voor verloren zondaren. Manasse stond opgetekend in het boek des levens des lams. Maar dat onze naam daarin staat opgetekend, dat zal nog een groter wonder zijn. Dat zal nog een groter wonder zijn. Want als het voor Manasse nog kon, ja, wie wordt dan uitgesloten? Mens sluit zichzelf uit. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn tijd voor de goddeloze gestorven. Nou, dan kom je niet over Manasse uit. Maar nochtans, in werkelijkheid gebeurt dat maar zelden. Dat iemand in de tweede trap van de verwerping nog bekeerd wordt. Dus u bent gewaarschuwd, want er staat duidelijk dat de Heere de zulke overgeeft naar de wellusten en het goeddunken van hun eigen hart. Dus daar wordt het al feitelijk uitgesproken dat die mensen nog ooit tot bekering komen. De Heere maakt soms een uitzondering. Soms. En je moet denken dat die Ninevieten die verkeerden slechts in de eerste trap van de verwerping. Hoe verstaan, want dat waren heidenen. Die hadden wel eens van de God van Israël gehoord. Maar door de prediking van Jona werden ze er zo van overtuigd dat hij de goddelijke waarheid sprak. En daarin was de Heer natuurlijk in, want hij wilde in de raad des besluits stond vast dat de Ninevieten met hun koning behouden zouden worden. Dat was de wil des besluits van God. En het is al zo geschied. Maar Jona moest krachtens de wil des bevels dat oordeel preken. Hel en verdoemenis. Nog 40 dagen en deze stad zal worden omgekeerd. Nou, zo moeten de ketters worden aangesproken en eerst gewaarschuwd. Want dat gaat ook in trappen. In het Nieuwe Testament worden ze niet gelijk onder de gultine gelegd. Nee, eerst gewaarschuwd, ernstig bestraft, publiek bestraft. En als ze daarin volharden, in de baan der afsnijding gedaan. Hier staat geschreven, en zoals de apostel Petrus ook dat leert, dat ze er zullen zijn, betekent dat niet dat hun de vrije hand gelaten mag worden. Dat betekent het absoluut niet. Gods woord staat vol met het hanteren van de censuur. En met de baan der afsnijding. Paulus die dreigt die incestdader in de gemeente van Korinthe dat hij aan de duivel zal worden overgegeven. Nou, die man die heeft zich door die brief, want dat schreef Paulus, hij was niet ter plekke toen dat gaande was. Maar door die brief dreigde die hem. En die man die heeft zijn eigen bekeerd. Nou, dat kan ook nog. Maar die waarachtige bekering wordt in onze dagen al helemaal uitgesloten, doordat men al die gruwelijkheden heeft gereformatoriseerd. Als je zegt dat een celibataire homo, die hoeft niet meer tot bekering te komen, want die is eigenlijk al zalig verklaard met dat celibaat, met dat Roomse celibaat. En dat gaan ze in synode besluiten vastleggen en daar heb je handtekening onder gezet. Ja, zegt er een dominee, maar ik was het er niet mee eens. Heb ik nergens gelezen. Dat heb ik nergens gelezen. Dat moet dan openbaar. Dat staat hier toch? Als er ketterij in het geding zijn, dan moeten de ware kinderen gods openbaar. Die zullen openbaar komen. Laat ik het zo maar eens zeggen. Op dat staat. Het zal gebeuren. Net zoals het zal gebeuren dat die ketters daar zijn. Die wolven in schaapsklederen daar zijn. Op dat degene die oprecht zijn, doordat de Heere hen gaven des onderscheids heeft gegeven, die zullen die ketters kunnen onderscheppen, opdat ze openbaar mogen komen met een tegengetuigenis en met de, wat gaat ermee gepaard, de censuur. De kerkelijke censuur. Nou, dat is helemaal weg in onze dagen, want ze kunnen nog geen eens de ketters onderscheiden, omdat ze het allemaal zijn. En allemaal hangen ze die twee mensleren aan, hè, waardoor al die afval opzettelijk is bewerkt, want het wordt nou opzettelijk, want er is al genoeg getuigenis. Heeft het tegen geklonken, Kester was ook zo'n twee mens. Daarom richtte die SGP. Al had hij die leer niet aangehangen, had hij het niet aangedurfd. Had hij het niet aangedurfd. Dan had hij gezegd, het oprichten van een politieke partij is bij God vervloekt. Want zouden wij dan het kwade doen om het goede daaruit? Dat was zijn bedoeling. Want democratie is kwaad in de ogen Gods. Dat is de mens erin en God eruit. Maar hij heeft met de democratie willen bestrijden. Dus met het kwade heeft hij het goede willen voortbrengen. Nou, er is één grote hellemacht, hellebeweging uit voortgekomen. Dat is de SGP. Staatkundig geraffineerde partij. Het is allemaal geraffineerd in onze dagen. Oud geraffineerd, nieuw geraffineerd. Unbelievable. En er klinkt geen ene stem. Dus dat betekent dat er een kracht der dwaling is opgelegd van Gods wegen. En dan versta je niet eens de waarheid meer. Dan geloof je dat de leugen de waarheid is en de waarheid de leugen. Dan geloof je dan echt, zoals de Amerikanen geloven tot in de Senate toe, dat Moskou is de as van het kwaad. Terwijl het zeg maar de opposite is. De NAVO is naar de grenzen van Rusland verschoven, terwijl de afspraken waren dat de NAVO zich niet richting het oosten mocht begeven. Want de NAVO is opgericht voor defense. Maar het is allemaal offensief geworden, want het is in de handen van de elite gevallen. En of dat nou miljoenen levens kost, of dat er nou een kernramp uit voortkomt, dat interesseert die elite helemaal niks. Want het doel heiligt de middelen. Ze willen wereldoverheersing om die nieuwe wereldorde, daarom heet het ook nieuwe wereldorde, dan moeten al die landen zich daarin onderwerpen. Maar Poetin zegt, dat doe ik niet. Het zal niet gebeuren. Daar heb ik mijn mensen niet voor over. Om als slaven, als robotten, aan de voeten van Klaus Schwab te likken. Hij zegt, dat zal niet gebeuren. Hij zegt, het Westen heeft zijn christelijke roots verraden. Daar heeft die man volkomen gelijk in. En er is geen dominee die durft te zeggen. Dus dat opdat degenen die openbaar zijn, daar is al nauwelijks sprake meer van. En in de tijd waar Paulus dat schrijft, er moest de afval nog komen. Maar die is reeds gekomen. Wij leven in die tijd die Paulus heeft voorzegd. En er zal ook blijken wat de Heer Jezus zegt, als ik zal wederkomen op de wolken des hemels, zal ik dan nog wel geloof vinden op aarde. Dus dat betekent, er zullen haast geen kinderen Gods meer te vinden zijn. Dat is niet een negatieve gedachte. Wou je Christus van negativiteit beschuldigen? He, zoals J. Belder dat doet. Hij zegt, ja, Christus had het veel over de hel, maar altijd tot behoudenis. Wat ben je dan voor een duivelse leugenaar? Christus zegt, het zijn die er in hel en verdoemenis voor zegt, omdat dat hun eindbestemming was, zou zijn en reeds is. altijd maar de barmhartigheid Gods uitstallen en daar een karikatuur van maken, barmhartiger willen zijn als God. Maar weet je wat het ook is? Ze stellen al deze dingen voor, want dan horen ze er ook nog bij. Omdat ze heel die zaken niet kennen, dat oprecht zijn. Dat kennen ze helemaal niet. Het zijn leugenprofeten. Die oud-gereformeerde criminelen, want wat er allemaal is geschied, dat is met geen pen te beschrijven wat er allemaal gepubliceerd. Je moet wat dat betreft al die artikelen van 2022 nog maar eens even doorlezen. Het is allemaal op de feiten gebaseerd. Niemand kan het ontkennen. Maar de dominees willen er niet mee geconfronteerd worden, want ze zijn allemaal zo geestelijk en ze zitten verborgen, vaak in verpakt in een ivoren toren. En dat doen ze net of dat ze zich daarvan stilzwijgend van kunnen vrijwaren. Nou, Paulus zegt hoe het zal gebeuren. Als er ketters zijn, dat laat de Heere toe, niet in zijn gunst, maar ter beproeving van degene die in Christus oprecht gemaakt zijn, opdat ze daar tegengetuigenis. Ik heb al gezegd, de historie heb geleerd, de kerkgeschiedenis heb geleerd. Uit de grote ketterij zijn de grootste belijdenissen geboren. Maar dat wordt nou in onze dagen theoretisch onderschreven, maar er wordt niet nageleefd. Want die belijdenissen die zijn geboren om die verschrikkelijke leer van Christus en de Belial overboord te werpen. Maar nou onderschrijven ze de drie formulieren van enigheid en ondertussen gaat het gepaard met de religie van Christus en de Belial. Gaat het maar na. En dat de kerkelijke censuur, de tucht is liefde. Niemand is het die preekt, want het wordt allemaal, wordt dat ervaren als een afschrikkend iets. Ja. Nou, als er iemand publiek in de zonde van het zevende gebod valt, wordt hier en daar nog wel de tucht gehanteerd. Maar waar de tucht over moet gehanteerd worden, wordt nagelaten. Want alle sodomieten worden de hand opgelegd, zelfs in de oud-gereformeerde gemeente van Kortrijk. Een aait die oud-gereformeerde homo's over de bol. Kort, straks sta je voor God. Je komt er echt niet doorheen. Dat leert mij Gods woord. Hij doet heel de Bijbelse bestraffing teniet. Hij haat de bestraffende man in de poort. Die haten ze met een dodelijke haat. Als ze konden vermoorden, had ik al niet meer geleefd. En dat is de ervaring van al Paulus. Hebben ze ook naar het leven gestaan. Hoeveel keer je niet? Maar de Heere hield altijd zijn hand ertussen. Hij heeft zelfs voor de leeuw gegooid. En dacht je dat Paulus, nou ja, dat is nou eenmaal het lot. En dan ben ik zo bij de Heere. Nee, hij is opgestaan. Net als Simpson. En hij heeft zijn eigen tegen die leeuw verdedigd. Hij heeft die leeuw gedood. Hij zal wellicht niet die kracht hebben gehad die Simpson, maar dat hoeft ook niet. Want Simpson die greep die leeuw bij zijn bek. En hij scheurde hem van voor naar achteren in tweeën. Nou, zo ver zou Paulus niet gekomen zijn, maar hij heeft hem wel gedood. Hij heeft hem waarschijnlijk zijn vingers in zijn ogen gedrukt of iets dergelijks. Daar was God in, want zijn einde was nog niet daar. Hij had Gods raad nog niet ten volle vervuld. Nou, dan kun je ondernemen wat je wil, maar dan krijg je Gods volk niet dood. Nee, Gods volk is onsterfelijk zoals Gods raad dat heeft bepaald. Goed verstaan. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. En dan gaan we weer terug. Nog een moment naar de tekst van overdenking. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, Oude Testament, gelijk onder u, valse leraars zijn zullen. Ze zullen er waarachtig zijn. Die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, dat zal ook gebeuren. Ook de Heere die hen gekocht heeft, omdat ze zich uitgeven als ware profeten, verloochenende, verraden, kan je ook zeggen, namelijk met de daad, met een valse leer, kwaad leven, hoewel zij met de mond hem zouden kunnen belijden, want het gaat ook nog allemaal gepaard. Ik heb net iets gezegd van die ondertekening van die drie formulieren van enigheid. Dat gaat in onze dagen allemaal gepaard met de grootste ketterijen. Ja, het staat ook in de catechismus, de afsterving van de oude mens. Hoe krijgt verzoening? Dat is een bewijs dat je dat niet kent, wat Paulus in Galaten 2 vers 19 en Romeinen 7 vers 9 zegt. Wij zijn ook der wet gestorven door het lichaam van Christus. Heb dat dan helemaal geen betekenis gehad voor die katholismesopstellers? Daar eis ik van. Dan denk ik, tjoh, had het toch nagelaten dan allemaal. Er staan een hoop goede dingen in. Maar het is niet Gods woord. Als je de belijdenis geschriften gaat verheffen boven de autoriteit van Gods woord. Nou, dan hou ik het maar bij Luther. Die zegt, alle menselijke belijdenissen die moeten vallen voor Gods woord. Dus daarmee wil hij zeggen, als daar iets in staat wat niet overeenkomt met de gezonde leer, dan moet dat verworpen worden. Kijk, maar het is een traditie geworden. Als de godsdienst een traditie wordt, dus begin van tent, dan worden de ketterijen een trend, de SGP een afgodskalf. En men wil er geen afstand van doen. Ze varen liever met de SGP en het RD naar de eeuwige verdoemenis als dat ze zich bekeren. Dat is de situatie in onze dagen. En je kan ze brieven schrijven wat je wilt tot dat je in ons weet. En dat is ook noodzakelijk dat dat geluid, dat tegengeluid gehoord zal worden. Maar dan moet dat wel op de rechte wijze geschieden. Dus niet zoals ik gezegd heb van één druk op de knop en dan... Weegt de ere Gods je dan helemaal niet? Denk je dan nou werkelijk dat je met het zwaard van Petrus iets bereiken kan? Het moet genuanceerd. Die Bijbelse nuancering, dat is een geloofszaak. Zo doet het geloof het. Echt. En elk vogeltje zinkel, zoals die gebekt is, ook na ontvangen van nader. Oh ja, want ik heb net gezegd, die Chris Keijs die tot bekering komt. Dat betekent dan niet dat je een, ja, wel een vernieuwd mens, maar... Dan gaat hij wenend over de wereld tot hij zijn lichaam zo heeft verwoest met al die tatoeages. Maar ik merk wel dat zijn spirit is nog niet beschadigd in die zin. Hij heeft nog veel natuurlijke gaven behouden. Hij is ontzettend opmerkzaam. Hij reist stad en land af, want er wordt, in alle landen wordt hij een beetje uitgenodigd. Hij is in Ierland, in Nederland al gearresteerd geweest. Ja, die man die komt vrijmoedig uit voor de horizontale waarheid. En dat wordt in onze dagen al niet meer verdragen. Laat staan de geestelijke waarheid. De persecution is aanstaan. En dan moet je toe bereid zijn om waaien toch leren door Gods heilige en nog vuil bewoord. En dan gooi je die verderfelijke ketterij sowieso overboord. Niet door je rug en er toe te keren, maar om tegen te getuigen. Als de godsdienst niks mag kosten, moet je eigenlijk nog een christen benoemen. Dan sta je op dezelfde lijn als de heiden. Als je nog een naam te verliezen hebt, verschrikkelijk. Wat voor godsdienst hang je dan eigenlijk aan? Dan ben je niet verder als de moslims. Of als de judaïsten. Want die zouden er moord voor plegen als hun godsdienst beledigd wordt. En in dat christendom, dan mag het niks kosten. Nou mensen, ik word er niet jaloers op. En ik moet het uitspoegen zoals de Heer Jezus dat zegt. Gij zijt niet koud, nog heet. Maar lauw. En daarom zal ik uit mijn mond spoegen. En zo werden de Cretenzen, dat waren heidenen, en onder hen was er één die gezegd had, zijn luie buiken, ze leggen altijd op strand, bestraf hen scherpelijk, gebood Paulus tot Titus, opdat ze gezond mogen zijn, worden in het geloof. Dat is altijd noodzakelijk, die bestraffing, Gods volk kan het ook niet missen. En de Heer zegt zelf, die ik lief heeft, kastijd ik, een iegelijke zoon. Het werd vroeger nou gezegd, hè, als de preek begon, dat we ons stellen zouden onder de tucht van Gods woord. Wordt ook nooit meer genoemd. Een mens mag geloven op zijn manier, een mens mag erover denken op zijn manier, aan kapon. Hè. Het is verschrikkelijk. Maar, daar hangt wel een prijskaartje aan. De oordelen, God ziet het en zoekt het. Dat is al niet meer in de toekomst, dat is al gaande. God ziet het en zoekt het. Van de Groes zegt bijvoorbeeld... Het is een erger oordeel als God zijn getrouwe getuigen wegneemt, dan welke plaag, ziekte of noem maar op, over een land gestort wordt. Nou, de Heer heeft het al helemaal weggenomen. Dus dat oordeel is al helemaal van kracht. De Heer ziet het en zoekt het. Ja, dan zie je er nog maar uit dat de Joden moeten nog tot bekering komen. De volheid der heidenen moet nog ingaan. Dus dat zijn zaken... Die nog staan te geschieden. En het zal gebeuren. Omdat God het heeft gezegd. Amen. Heren, heb dank voor uw woord. Want oh, uw woord is zo niet alleen onderwijzend. Maar het is ook versterkend. Zodat de psalmist uitroept. Gij hebt me versterkt met kracht en mijn ziel. Buiten uw woord kunnen we niet leven. Buiten Christus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Heere, dat gij ons nog mocht aanhouden met kracht uit de hoge. In en door uw lieve geest om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat 24e vers van Psalm 106. Nochtans was God met hem begaan. Dat is voor het overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Hij zag hun angst met tranen aan en hun hatere verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaaf verbond en had berouw naar al zijn goedheid. Meedogendheid met Israël bond. Het 24e zangvers van Psalm 106. Geven u vrede. Amen.